Goedemorgen, deze morgen, deze bijzondere dienst. En ja, wil ik eerst even beginnen met wat praktisch. Want ik heb nog een plaat bij me met daarin wat tekstvelden waarin we bij kunnen schrijven eventueel met de wapenrusting. Dus mogen er nog kinderen of ook wat oudere kinderen het leuk vinden om wat mee te schrijven. Tussendoor als ze zich vervelen tijdens de preek wat in te kleuren. Of dat daardoor beter kunnen concentreren. Dan mogen jullie nu even naar voren komen om even een blad op te halen. En ik denk zeker ook voor kinderen dat het wel leuk is om daar ook bij mee te schrijven. Nou, wat is het onderdeel nou wat erin staat? En waar gaat het over? Dus, nou, of wil jij ze uitdelen, Aaron? Dat mag ook. Dan loopt dat nu even er tussendoor. Ik hoop niet dat het al te veel afleiding geeft. Dus, nou, mochten jullie daar behoefte aan hebben, dan kan dat zeker. Nou, we willen het gaan hebben, zoals al op de beamer net te zien was, over de wapenrusting van God. Dus, ja, een onderdeel van ja, ons geestelijk leven, wat staat beschreven in Efeze 6. Dat wil ik graag met jullie lezen. Dus dan gaan we naar Efeze 6. Dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 10 tot en met vers 20. Dan wil ik zo met jullie lezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Om eerst even ook het Bijbelgedeelte ook in neer te zetten. En dan zal ik daarna verschillende onderdelen en ook de context toelichten. Dus wil ik met jullie lezen Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van de evangelie van het vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Nou, dit is een onderdeel van de Efezebrief. Nou, de Efezebrief is ook een brief die heel erg ook, ons meeneemt van nou, wat is de positie waarin wij zitten. De positie waarin we staan, daar gaat vooral het eerste gedeelte in van nou, waar staan we nou, hoe is onze positie. En vervolgens ook hoe wij moeten wandelen in de houding die behoort ook bij het christen zijn, waar ook Bastin een aantal preken ook over gehad heeft. En ja, nu aan het einde van de brief dan ook de wapenrusting van ja, hoe kunnen we nou stand houden. Want wij hebben een positie, we hebben een levenswandel, maar hoe kunnen we nou stand houden als het er echt om gaat spannen? En daar zal vandaag ook de nadruk op liggen. Nou, de inhoud van de wapenrusting, hij staat hier al op de beamer. Ik had hem eigenlijk iets later willen laten zien, maar even een open vraag. Van uit hoeveel onderdelen bestaat de wapenrusting? Weet iemand dat? Roep het maar.
Volgens mij twee.
Twee? Volgens mij zijn het er iets meer. Wie biedt er meer? Ook volwassenen mogen reageren. Zes? Bijna. Het zijn er zeven. We denken altijd inderdaad dat het er zes zijn, want er zijn er zes die we kunnen zien, die we aan kunnen raken. Ik heb ze hier ook, in meer of mindere mate heb ik ze bij me. Ze zijn niet helemaal vanuit de tijd van de Romeinen, maar in iets andere context, van middeleeuwen tot vandaag. Dus, maar die zal ik ook laten zien, juist ook om het visueel wat, dat het beter ook blijft hangen. Maar allereerst wil ik ook stilstaan bij de tegenstander. Tegen wie hebben wij nou de strijd? Waar gaat het over? Dus daar wil ik mee beginnen, omdat toe te lichten. Maar wie is nou die tegenstander? Waarom wij die geestelijke wapenrusting nodig hebben? Nou, allereerst stelt Paulus ook heel duidelijk in de Efezebrief: het is niet een strijd tegen vlees en bloed. Het is niet een strijd tegen mensen. Dus we moeten heel goed beseffen dat als iemand ons iets aandoet, of ook in vervolging of dergelijke, dat onze strijd met deze gebeurtenissen die ons overkomen niet zozeer gaat over tegen de personen die ons dingen aandoen, maar dat het juist gaat om de geest die daarachter zit. De geest die mensen beïnvloedt en de dingen laat doen die zij doen. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen, van het gaat er niet om dat we tegen mensen strijden, maar juist tegen bijvoorbeeld de overheden. Nou, wat overheden, dat klinkt ook zo van, hebben wij dan de strijd tegen de overheid? Is er deugd de regering niet? Nee, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Want de Heer heeft ook een hiërarchie gemaakt en ingesteld. En het is juist ook heel goed dat er een regering is, dat er mensen zijn die heerschappij hebben over anderen. En dat is ook een bepaalde orde die de Heer ook in het leven geroepen heeft. Dus het gaat niet daartegen, het gaat ook niet tegen de mensen die in de overheid zitten. Maar het gaat over waar de dingen vandaan komen. Dus niet zozeer de mensen, maar vanuit welke geest werken zij. En ik heb er wat definities bij gezet die ook vanuit het Grieks ook gebruikt kunnen worden voor het woord wat voor overheden bestaat. Staat. Nou, daar wordt het dan in elk geval nog niet direct heel veel duidelijker van. Maar als we dan verder gaan kijken, dan gaan de dingen steeds meer op hun plaats vallen. Want als we kijken naar de machten, toen ik dat opzocht, toen kwam ik ook op mentale kracht, maar ook de vrijheid om te kiezen. En dat is juist nu ook iets wat heel erg belangrijk is. Dat mensen, eigenlijk de enige wet die er nu eigenlijk nog mag zijn, is dat je iets niet mag doen. Dat is het enige wat niet mag. Dus ook heel veel vrijheid om te doen en te laten wat we willen. Maar dat is juist ook een geest die dus vanuit de boze komt, die op ons afkomt en waar tegen wij ons moeten wapenen. En wat ook heel erg duidelijk is, is dat het gaat ook over de machten van de duisternis. Dat komt ook heel sterk naar voren als er staat van de wereldbeheersers van dit tijdperk. Wat weten wij ook aan wie de wereld op dit moment onderworpen is? Heeft iemand daar een idee bij? Van, aan wie moeten we nou eigenlijk, of wie heeft nu echt het zeggenschap over de wereld? Wie durft dat zo te zeggen? Aaron? Ja, dat staat ook in Korinthe ook, dat Satan de god is van deze eeuw, aan wie iedereen onderworpen is. En dat is ook heel goed om te beseffen. En de Satan is degene die op dit moment de macht heeft over de wereld. En door Gods genade mogen wij ook deel uitmaken van zijn koninkrijk. En zijn we eigenlijk een soort niet meer thuis op deze wereld. Wij horen niet meer bij het koninkrijk van de wereld, maar wij horen bij het koninkrijk van de hemel. En we zijn in die zin ook vreemdelingen hier op deze wereld. En juist daarom is het ook zo goed om de wapenrusting aan te hebben. Omdat er zoveel op ons afkomt, zoveel om ons heen dingen zijn die niet horen bij onze levensstijl. Die niet horen bij onze overtuiging. En dit is een heel kort van wie is dan de tegenstander. En ik zou er heel lang over kunnen spreken, over hoe hij werkt en wat voor listen hij bedenkt. Maar ik stel voor om dat ook zelf na te lezen. En begint eigenlijk al bij Genesis 3, bij de verleiding in het paradijs, hoe hij het woord van God verdraaide. En daar is eigenlijk alles voor ons als mensen ook mee begonnen, hoe het misgelopen is. Ik heb zo meteen ook voor op de tafels in de bespreking heb ik ook een hele lijst met allemaal bijbelteksten die ook uitgeschreven staan. En daar kunnen we dit ook in terugvinden. En die zal ik ook meesturen, laten sturen met de volgende brief. Dus om gewoon ook wat meer de context, ook vanuit Gods woord, te schetsen. Want ik probeer het nu vooral te vertellen en jullie ook uit te dagen om zelf in Gods woord te duiken en het na te zoeken wat ik zeg. Nou, dan hebben we de tegenstander. Nou, we weten ook, het is een hele krachtige tegenstander. En wat is dan het eerste wat van ons gevraagd wordt? Oh, sorry. Ik was er nog eentje. Er staat nog een punt. De geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ja, dat wijst ook nog. Dat legt nog meer ook de nadruk op. Ja, het zijn echt de slechte geesten die ronddwalen en die ons aanvallen. En die bevinden zich ook in de hemelse gewesten. En dat laat ook zien, het zijn hele krachtige wezens. Hele krachtige entiteiten. En het is ook iets waar we ons heel erg bewust van moeten zijn dat die wereld ook bestaat. Want we zien het niet, we voelen het niet, we ruiken het niet, maar we ervaren het wel. We ervaren wel de negatieve werking daarvan. En dat is ons soms niet altijd even duidelijk. En ik hoop ook dat ik door dit nu heel kort te laten zien, jullie ook nog extra een keer erop heb kunnen richten van die wereld is er en daar hebben we mee te maken. Maar gelukkig is er ook meer. We hebben een wapenrusting om stand te kunnen houden. Eigenlijk, als we de wapenrusting niet aan hebben, dan zijn we kaal, zijn we onbeschermd. Waarom heb ik nu eigenlijk als symbool daarvoor een plaatje, helemaal wit, alleen de lijnen. En in de loop van de dienst zullen we die steeds meer gaan invullen met de onderdelen van de wapenrusting. Dit is ook hetzelfde plaatje wat overigens ook nu uitgedeeld is. Waar beginnen we mee? Met de gordel van de waarheid, een riem van de waarheid. Nou ja, ik heb zelf maar even een riem meegenomen. Waar is een riem nou voor bedoeld? Die is voor bedoeld om kleding bij elkaar te houden. Die zorgt voor een stukje comfort. Maar ook in de tijd van de Romeinen, toen hingen daar ook de wapens aan. Dolk, het zwaard, die hingen daar aan, zodat ze dat binnen handbereik hadden. Dan hebben we het over de gordel van de waarheid. Waarom zou nou die waarheid, waarom zouden we ons nu moeten omgorden met de waarheid? De waarheid is het woord van God. Dus als we Gods woord zien, Gods woord lezen, dan omringen we ons in die zin ook met de waarheid. Zo staat in de Bijbel van laten we ons niet bezighouden met de dingen van deze aarde, maar laten we ons bezighouden met de dingen die in de hemel zijn. Dat is ook, denk ik, een praktische invulling van het omdoen, het omgorden van de waarheid. Dus dat laat ook zien hoe belangrijk het is om Gods woord te kennen. Dat laat ook in Gods woord staan de waarheid. Staat, zoals al eerder gezegd ook in de Efezebrief, ook onze positie staat daarin beschreven. Dus staat ook heel duidelijk van wie zijn wij in Christus. Waar hebben wij mee te maken? En dat geeft een stukje orde, een stukje rust, een stukje overzicht. Als wij die gordel om hebben, dan weten we waar ons zwaard is, waar onze Bijbel is. Dan weten we ook waar onze kleding is en hoeven we daar niet over te struikelen. Dus dat is een functie ook zo van de gordel van de waarheid. En ook staat deze gordel staat benoemd ook in Jesaja 11. Dat het ook een hele duidelijke profetie is over de komst van de Messias. En er wordt ook de gerechtigheid aan deze gordel verbonden. Maar het is ook wel mooi om te zien hoe soms de onderdelen vanuit de wapenrusting ook wel op meerdere plaatsen in de Bijbel voorkomen. En hoe dat steeds weer terugkomt. Daarnaast wil ik ook eraan toevoegen, elk onderdeel vanuit de wapenrusting heeft heel duidelijk ook een relatie met de Heer Jezus. Dat was ook lezen in Johannes 14, daar maakt de Heer Jezus zich ook bekend als ik ben de waarheid, de weg en het leven. En zo kunnen we voor elk onderdeel, dat zal ik ook aan het eind van elk onderdeel doen, kunnen ook zien hoe de Heer Jezus daar ook mee te maken heeft. Dus ook bij de waarheid, wij moeten ons omringen eigenlijk in die zin ook met de Heer Jezus, met de woorden van de Heer Jezus. Hoe hij zijn principes, de Bijbelse principes ook geschetst heeft in de gelijkenissen, in alles wat hij verteld heeft. En ja, we weten ook vanuit de Bijbel dat zijn woord ook echt waarheid is. Dan komt het volgende onderdeel. Dat is, Gabor had me al gewaarschuwd. Hij is zwaar. Het borstharnas van de gerechtigheid. Even kijken. Hoe zit hij? Ja. Ja, het lukt net. Nou, zoals jullie zien, ik heb er wat moeite mee om hem op te tillen, maar dat... Dat geeft niet. Dat is om het punt duidelijk te maken ook. De gerechtigheid is... Ja, ik vond het zelf een lastig begrip om zo direct op te lepelen. Ja, wat is nou de gerechtigheid? Het is even een definitie. Er staat hoe iemand hoort te zijn. Nou, vorige week heeft Ton ook een mooie preek gehad ook over Job nog. En ook over hoe zijn morele standaard zo hoog was. Hoe hij... Ja, echt in zijn handel en zijn wandel ervoor zorgde dat hij niet tot aanstoot was. Hoe hij zich echt hield aan de wet van God. En hoe zijn principes ook heel erg preventief waren. Van, ook hij had een verbond gesloten met zijn ogen, zodat hij niet naar een jongere vrouw zou kijken. Dat zijn eigenlijk ook hele hoge morele standaarden die Job had. En daarmee bracht hij zich in een staat hoe hij moest zijn, ook voor God. En had God ook, zei God ook van hem van, kijk daar Job, mijn dienstknecht. En dat vind ik eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe Job de gerechtigheid eigenlijk aandeed als een borstharnas. Ik ga hem toch even neerleggen, want dit is wat ongemakkelijk. Wat doet het borstharnas nou? Dat beschermt eigenlijk de organen die binnenin ons zitten. En vanuit die organen zijn er twee die ik er wat nader toe wil lichten. En dat is het hart. Eigenlijk het binnenste van ons, het wezen van ons bestaan. De plaats van waaruit wij de dingen doen die we doen. En die wordt beschermd. Wij mogen ook leren vanuit Gods woord dat hij ons een vlezen hart, een nieuw hart wil geven. Het stenen hart wat in ons zit, dat hij dat wil vervangen voor een vlezen hart. Het krijgen van een nieuw hart. En die wordt ook beschermd door de gerechtigheid. Dus eigenlijk door de manier waarop wij in het leven staan, dat wij ook recht staan tegenover God, recht staan tegenover de mensen die om ons heen zijn. Dat wordt daardoor beschermd. En het is natuurlijk ook een wisselwerking dat omdat wij een veranderd hart hebben, wij ook in staat zijn om het juiste te doen. Daarnaast ook de nieren. We lezen op meerdere plekken dat de Heere onze harten kent en onze nieren beproeft. En als nieren in de Bijbel staan, dan wordt er altijd een verwijzing gemaakt naar onze gevoelens. Blij, vrolijk, verdrietig, noem maar op. De gevoelens die wij hebben, die worden eigenlijk... aangeduid met de nieren. En die worden dus ook beschermd door de gerechtigheid. Door het juiste te doen, worden onze gevoelens beschermd. Is het dan zo dat we geen gevoelens meer hebben? Nee, zeker niet. Want gevoelens zijn ook heel mooi. En die maken ons ook tot de mensen die wij zijn. Maar het laat toch ook wel zien dat onze gevoelens ondergeschikt zijn aan de gerechtigheid. Ondergeschikt zijn ook aan de Heere. En dat is ook wel mooi om dan te zien dat juist dit onderdeel ook de gevoelens beschermt. En daarmee dus ook laat zien van, dat is niet het einde. Hetgene wat wij voelen is niet per se datgene wat de waarheid hoeft te zijn. Al is het wel op momenten dat onze gevoelens tegenwerken, kan dat ontzettend zwaar zijn. Kan dat ontzettend moeilijk zijn. Maar kan dit wellicht ook juist een aangrijpingspunt zijn om ergens weer bovenop te komen. Dus daarin wil ik jullie ook bemoedigen. Van, als wij het goede doen, als wij recht staan, de gerechtigheid aandoen, dan hoeft dat ons verder, kan dat ons beschermen. Nou, en we zien het poppetje steeds verder aangekleed worden. De Heer Jezus is onze gerechtigheid. Zo wordt hij ook in de brieven aangeduid. En ja, zo mogen ook de gerechtigheid. De Heer Jezus heeft de wet volkomen gebracht. Volbracht. En hij heeft daarin verzoening gedaan voor de zonde. En juist die gerechtigheid. De Heer Jezus was het statement van zo moet een mens zijn. En ja, die gerechtigheid heeft hij volbracht voor ons. En die mogen wij ook aandoen. Dus ook hier opnieuw zien we weer hoe de gerechtigheid van God verbonden is met de wapenrusting van God. Het volgende onderdeel is de schoenen van de bereidheid van het evangelie. Ik heb niet zulke mooie sandalen als dat de Romeinse legionairs hadden. Maar voor het idee mijn wandelschoenen meegenomen, omdat die ook datgene uitstralen wat... Ja, het punt wat ik ermee wil maken, dat is dat schoenen ook ervoor zorgen dat wij stevig kunnen staan. En ja, daardoor een stukje onwankelbaarheid krijgen. En dan gaat het om het evangelie, het goede nieuws. Dus het goede nieuws dat de Heer Jezus is gekomen voor onze zonden. Dat hij gestorven is, dat de prijs betaald is, maar dat hij ook weer opgestaan is. En dat wij ook een toekomst mogen hebben. Dat wij een hoop mogen hebben ook voor het leven hierna. En die twee bij elkaar maken dus dat wij ook stevig mogen staan. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat juist ook de bereidheid van het evangelie, dat die zorgen voor dat wij goed staan. En dat wij dus ook een juiste houding hebben. En ja, daarvoor, ik heb ook wat teksten ook opgenomen in mijn onderbouwing van het verhaal. En onder andere ook Petrus, die schrijft hierover dat wij ook altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En dat is ook juist de houding die van ons verwacht wordt. En dat we daarmee ook, als wij vragen krijgen van mensen rondom ons, dat wij dan niet daarvoor terugdeinzen, maar dat we juist ook vragen beantwoorden, daarvoor openstaan. En dat we juist heel erg bereid zijn om datgene te delen wat ons apart zet. En dat is ook waarom het ons ook stevig maakt. Want als wij een antwoord kunnen geven ook aan mensen die vragen hebben, dan geeft dat ook weer een stuk stabiliteit in hoe we ons voelen, in hoe we in de wereld staan. Want dan staan wij stevig. Want als wij iedere keer maar vage antwoorden moeten geven, dan gaat onze eigen geloofwaardigheid voor de andere mensen, maar ook voor onszelf kan wel heel erg afgekalfd worden. Dus juist ook door daar bewust van te zijn en ook die verantwoording daarin te nemen, kunnen wij ook stevig staan en de juiste houding hebben. En dan wil ik toch ook nog even noemen, het gaat hier ook om de bereidheid van het evangelie. Het is geen plicht. We hebben niet de plicht om te pas en te onpas naar buiten te gaan en te evangeliseren en mensen over de Heer te vertellen. Maar het gaat erom dat wij een levenshouding hebben waardoor mensen ook aangeraakt worden en waardoor mensen vragen gaan stellen. En op dat moment hebben wij ook een ingang en kunnen we mensen vertellen wie de Heer is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dan gaat het uiteraard ook over het evangelie van Christus. De boodschap dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij voor ons gestorven is. Dan gaan we naar het volgende onderdeel. Het schild van het geloof. Misschien wel een van de sprekendste onderdelen van de wapenrusting die iedereen wel kent. Het schild van het geloof. En dan is het geloof, is het vertrouwen op God. Dat is eigenlijk ook de beste definitie die ik daarvan heb kunnen vinden. Ook als we in Hebreeën 11 lezen, het geloof is een vaste grond van de dingen die we hopen en een bewijs van de dingen die we niet zien. Het gaat om de dingen die we niet zien, waar we toch een vast vertrouwen in hebben dat het waar is. En zo ook het vertrouwen dat God er is en dat hij bij ons is en dat hij de Almachtige is. Daar gaat het geloof over. En onze overtuiging dat het waar is. Wat ook wel heel duidelijk is, is een schild is een verdedigingswapen. Als ik hem zo heb, dan het enige wat ik ermee kan doen is afschermen dat ik niet aangevallen kan worden. Aaron, je hebt een vraag? Ja, dat klopt, met zo'n knop hierbovenop. Maar een schild is voornamelijk ook echt bedoeld om te beschermen. Dus om achterweg te duiken. En soms dan hebben ze, omdat het toch praktisch was om ook mee als aanval te kunnen gebruiken, hebben ze hem iets anders gemaakt. Maar dit is vooral best wel een groot schild. En nou, dat zien we bij de Romeinen ook. Die hadden hele grote schilden, die waren nog groter dan deze. Die konden ze ook op de grond zetten en dan daarachter gaan zitten, zodat eigenlijk alles wat van voren kwam, dat werd afgeschermd. En juist ook die Romeinse schilden, die konden ze ook neerzetten en dat gaf ook een stukje stevigheid. Wat ook voor alles wat van buiten afkomt. En er staat ook in ons tekst van om de vurige pijlen van de Satan te doven. Dus ook met name gericht op ook de lange afstandswapens, maar ook de venijnige steken van de Satan, die juist heel veel pijn kunnen doen. En het geloof, het vaste vertrouwen op God, dat helpt ons om daartegen stand te houden. En ja, om die pijlen ook uit te doven. Het vertrouwen dat hetgene wat wij lezen in Gods woord waar is. Als wij lezen dat wij een positie hebben in de hemelen, en we worden aangevallen, dat we weten, ja, ik heb een positie in de hemel. En dan kunnen we achter het schild van het geloof schuilen. En dan zullen die pijlen gedoofd worden. Als wij zondigen en we weten niet hoe het verder moet, dat we ook weten, de macht van de zonde is gebroken. Wij hoeven niet meer te zondigen, want de macht van de zonde heeft niet de uiteindelijke zeggenschap over ons. Wij zijn door een nieuwe schepping geworden. Wij zijn gehoorzaam aan God als nieuwe schepping. Kunnen we wederom achter het schild van het geloof schuilen en kan ook deze pijl gedoofd worden. Dus het zorgt voor een hele goede verdediging, een standvastigheid. En wat ook een ontzettend mooi voorbeeld is vanuit de Romeinse legioenen, die werkte altijd ontzettend goed samen als een team. En zeker ook de schilden, die gebruikten ze daarbij om verschillende formaties te maken. En door met elkaar in formatie te gaan staan, waren ze bijna onoverwinnelijk. En zijn ze ook honderden jaren lang de beheersers geweest van het wereldtoneel. Van het toenmaals bekende werelddeel, ja, waren de Romeinen degene die daar stonden. Degene die heersten, omdat ze ook samen sterk stonden. En dat is ook een heel mooi beeld van de gemeente. Hoe we in ons geloof met elkaar, door elkaar te bemoedigen, door elkaar te helpen, te onderwijzen, hoe we stevig kunnen staan in ons geloof. En dan gaat het ook weer om het geloof van Christus. Het is niet het geloof wat van onszelf is, want dan hebben wij maar een heel klein geloof. Het geloof wat wij van onszelf hebben, dat is onderhevig aan de waan van de dag, aan de invloeden die we hebben van buitenaf. Maar wij mogen ook weten vanuit Gods woord dat het geloof van Christus ons toegerekend wordt. En dat we daarin mogen staan. En ja, de Heer Jezus is ook het ultieme bewijs van vertrouwen dat het goed komt. Dat hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Terwijl we op het moment dat hij zijn leven gaf, dat wij nog niet bestonden, maar ook zeker nog niet een gelovige waren in hem. En toch heeft hij zijn leven gegeven. Dus ook het ultieme vertrouwen ook in een goede afloop, omdat hij ook wist hoe het zou gaan. Dan komen we bij het volgende onderdeel. Dat is de helm van de verlossing. In verschillende vertalingen staat dat de helm van het heil, de helm van de zaligheid. Ik vond zelf verlossing een wat sprekendere vertaling. Dus, ja, ze zijn allemaal goed, alleen ja, in onze tijd gebruiken we zaligheid, heil, gebruiken we iets minder in onze normale omgangsvormen. Dus vandaar dat ik hier ook gekozen heb om de verlossing te benoemen. En het gaat dan Het gaat dan om de verlossing, de bevrijding van de macht van de zonde. Dat we daar ook bevrijd van mogen zijn. Zoals ik zojuist ook al benoemde, dat we de zonde soms ook kunnen overwinnen door onszelf voor te houden dat de zonde niet de uiteindelijke macht over ons heeft. Nou, wat is nou hetgene wat de helm beschermt? Nou, dat is het hoofd. En dat is ook heel duidelijk de plaats van waar vandaan het lichaam bestuurd wordt. De plaats waar onze gedachten leven. Maar het is ook dus de plaats waar soms hele verkeerde gedachten, werelden, gedachtenspinsels kunnen vormgegeven worden. En als wij een gedachtenpatroon hebben die niet gericht is op de Here, die niet gericht is op de waarheid van het woord, dan kan dat ons ontzettend afleiden. En als wij de helm van de verlossing opzetten, dus ja, waarin we ook erkennen dat de band van de zonde verbroken is, dan kunnen we die gedachten ook gevangen nemen en ja, zo voor Gods troon brengen en zo overwinnen. Juist omdat we ook weten, de verlossing heeft plaatsgevonden. En die verlossing, ook, niet te snel, de verlossing door Christus. Het werk wat hij aan het kruis heeft gedaan is ja, puur gericht op het op de verlossing. Dus de helm van de verlossing, de helm van het heil, is er ook op gericht om onze gedachten ook te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. En ja, om ons ook te richten op de verlossing die door de Heer Jezus ook volbracht is. Dan komen we bij het zwaard. Het zwaard is het enige fysieke onderdeel wat bestemd is voor de aanval. Nou, het zwaard, dit is ook een mooi voorbeeld van een zwaard. Echt een wapen wat bedoeld is voor de aanval. Een wapen wat bedoeld is om ja, het gevecht aan te gaan. Ook wat ik wel belangrijk vond ook om te benoemen, het is bedoeld voor een man-tot-man gevecht. Dus het is niet zozeer bedoeld om maar wild om ons heen te slaan met bijbelteksten, om mensen te confronteren of juist ook de aversie in te drijven. Maar het woord is juist ook bedoeld om heel gericht, voor onszelf ook zeker, om dingen te benoemen, dingen uit te snijden, omdat wij ons moeten laten veranderen door de waarheid van ons woord. Maar ook om anderen daarin te bemoedigen of juist te berispen vanuit Gods woord. En dan juist ook weer hier met het zwaard van Gods woord, weer de noodzaak om Gods woord te kennen. En ja, dat is ook iets wat best wel een paar keer zo terugkomt. Ja, kennen wij Gods woord? Want het is zo belangrijk om te weten wat er nou gezegd wordt in de Bijbel, wat er bedoeld wordt. En daarvoor hebben we ook ja, kennis nodig. En dat is iets wat ja, de Heer Jezus ook heel praktisch toegepast heeft toen hij aangevallen werd door de Satan nadat hij gedoopt was. Wat de Satan deed was de Heer Jezus met Gods woord proberen te verleiden. In twee van de drie contexten werd hij ook met Gods woord verleid. Van, ja, er staat toch geschreven dat als u wat zou overkomen dat de engelen u zullen dragen. Dus nou, spring maar van die tempel af. En dat de Heer Jezus dan weet van ja, dat gaat niet om die context. Dat gaat er niet om dat ik maar kan doen wat ik wil. Maar dat gaat erom dat de engelen ervoor zouden zorgen dat het einddoel altijd behaald zal worden. En dat is iets heel anders. En daarom zo belangrijk om de Bijbel te kennen. En ook, zoals in het voorbeeld ook, heel doelgericht, man tegen man, aan te kunnen vallen. En datgene uit te kunnen snijden wat niet de waarheid is. En ja, de Heer Jezus is het woord van God. Dus als wij de Bijbel kennen, dan kennen wij ook de Heer Jezus. En dat is ook zo mooi. En ja, het is ook goed om ons daar dus mee bezig te houden. En zo met dit onderdeel zien we dan ook dat eigenlijk het hele plaatje ingekleurd is. Hetgene wat ik daarmee ook wil laten zien is, als de wapenrusting is de wapenrusting van God, dan zal hij al die onderdelen aan hebben van de wapenrusting, dan hebben we eigenlijk de Heere compleet rondom ons. En worden wij volledig beschermd door God. Maar ook als we dan hiernaar kijken, dan zien we een legionair. Dus eigenlijk kunnen we het ook zo zien, als de Satan ons ziet en wij hebben de volledige wapenrusting van God aan, de wapenrusting die Christus gedragen heeft, die, wat hij dan ziet als hij ons ziet, oh, dat is Christus. Daar kan ik niks mee. En zo kunnen wij stand houden. Ik zeg dat nu zo heel snel, maar als wij het zo zien, als wij die volledige wapenrusting aan hebben, dan kunnen wij stand houden, omdat wij volledig omgord zijn met de Heer. Met zijn gerechtigheid, met zijn waarheid, met zijn geloof, met zijn verlossing, met zijn evangelie. We hebben zijn woord tot ons beschikking. En dan heeft de Satan geen macht over ons. En dat is ook mooi, wat ja, zo ook uit dit plaatje naar voren komt van, ja, we begonnen eigenlijk helemaal leeg. Geen bescherming tegen wat ook. En als we de wapenrusting aandoen, dan kunnen wij gewoon stand houden tegen de verleiding, tegen de zonde, tegen hetgene wat ons aanvalt, door de Heer Jezus. En dan het gebed. Nou ja, het gebed was niet fysiek, dus ik heb even het plaatje losgelaten, maar ik vond dit mooie plaatje op het internet. This means war. Dit betekent oorlog. Juist ook in die geestelijke wapenrusting is het gebed is zo ontzettend belangrijk. Dat is het zevende deel van de wapenrusting. Dat vond ik ook wel mooi, dat we 6 fysieke onderdelen hebben. 6, het getal van de mens. En dan 1 erbij, de 7e, de geestelijke component. Waardoor we ook ja, een volmaaktheid krijgen. Dus ja, dat was ook nog even ja, met het aantal. Dat dat ook weer een heenwijzing is van ja, die 7e is echt een geestelijk onderdeel van de wapenrusting. En dat is ook een heel krachtig wapen. Als we kijken naar wat ook in de Bijbel nog expliciet benoemd staat over Elia. Dat hij een man was, net zoals wij. En hij bad een gebed en het regende niet voor 3 jaar en 6 maanden. Dat is wat het gebed kan doen. En dat is wat we ons ja, lang niet altijd beseffen. Maar het is zo ontzettend krachtig, het gebed. En ja, in zeker ook het Nieuwe Testament staan er heel veel oproepen om te bidden voor elkaar, om continu in gebed te zijn. En ja, het gebed is ook daarin onze communicatie met God. Dus dat waren de onderdelen dan van de wapenrusting. Dan wil ik nog heel even met u langs gaan van nou, elk onderdeel heeft een betrekking op Christus. Dus het is niet zomaar wat willekeurige dingen geweest die Paulus hier beschreven heeft. Maar hij heeft ook juist die onderdelen beschreven die een relatie hebben met het verlossingswerk van Christus. En als wij ons daarmee bekleden, dan ja, wat ook in de brieven staat, van dat wij de oude mens af moeten leggen en ons moeten bekleden met de nieuwe mens. Ja, ook het aantrekken van de wapenrusting, van de gehele wapenrusting, is daar een ontzettend mooi symbool van. Hoe wij ja, de nieuwe mens aandoen en zo ook ja, sterk mogen staan. En als wij dan de oude mens ook afgelegd hebben, dan mogen wij ook een nieuwe mens worden. En zo ons aan de nieuwe ja, wapenrusting aan mogen doen. En ja, deze wapenrusting, het geeft ook praktische handvatten om staande te blijven. Er is wat meer studie voor nodig om gelijk ook die handvatten eruit te halen. Maar daarvoor is deze dienst ook bedoeld om ja, jullie daarvoor te triggeren. En zometeen ook in de nabespreking om daar ook met elkaar over in gesprek te gaan. Maar ja, wat houdt het nou praktisch in dat we de gerechtigheid van God aandoen? Wat houdt het nou in dat we het geest van Gods woord hebben? Daarvoor wil ik jullie ook uitdagen om zo meteen met elkaar in gesprek te gaan. En zullen we ook na de maaltijd nog even met elkaar, want we krijgen zo meteen 6 tafels waar alle 6 de onderdelen op zullen liggen. Dus elke tafel een onderdeel. En dat we daar met elkaar over nadenken. En dan nog 1 keer plenair nog de conclusies met elkaar kort door zullen spreken. Zodat we ook ja, zo als gemeente, als geheel ook elkaar kunnen versterken. Dus straks na de dienst, dan zullen we ook met elkaar in groepjes gaan en dat bespreken. En ja, nog kort ook met de hele groep bespreken, zodat we ook van elkaar kunnen leren. En zo ook bemoedigd en toegerust ook kunnen worden door deze dienst.